Wij gaan het hebben over 1 Korinthe 13. En dat...
Heerlijk.
Heerlijk, ja. Ja. Nou, ik zei vanmorgen tegen Fem, gisteravond toen ze naar bed ging, ik zeg, ik ga het morgen hebben over de liefde. Nou, Wat voor liefde?
Twee kanten op.
Dus,
en je hebt 3 soorten.
Ja, daarom. Dus daar komen we nog wel op. Maar wij hadden het een paar weken geleden hier op deze plek over Galaten 5, de vrucht van de geest, en die is liefde. Hè? De vrucht van de geest is liefde. En ik heb toen kort laten zien, volgens mij in een schemaatje, dat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen Galaten 5, die verse, hè, over de vrucht van de geest is liefde, dubbele punt, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld. Nou, het zijn er 8 zelfs.
Oh.
Ja. En toen heb ik ook gezegd, nou, heb ik gewezen op de parallel tussen Galaten 5 en 1 Korinthe 13. En toen heb ik al aangegeven, nou, als we klaar zijn met het bespreken van de Galatenbrief, dan zullen we het wel eens over 1 Korinthe 13 gaan hebben. En die belofte ga ik nu inlossen. 1 Korinthe 13 is een bijzonder hoofdstuk. Dat zullen jullie allemaal met me eens zijn. Het is alleen al een begrip, hè, in de christelijke wereld. Maar ik maak me sterk dat het zelfs daarbuiten nog wel... hoewel dat natuurlijk wel langzaam wat minder gaat, of snel wat minder gaat worden. Maar 1 Korinthe 13 is wel een begrip. Ik weet ook niet of ik het in 1 keer ga redden. Anders ga ik gewoon de volgende keer daarbij verder. 1 Korinthe 13 is een bijzonder hoofdstuk, maar niet alleen omdat het over de liefde gaat. De liefde is natuurlijk een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Een mens is nu eenmaal op zoek naar liefde. De een wat meer dan de ander. Maar het is niet alleen een bijzonder hoofdstuk omdat het over de liefde gaat. Het is ook een bijzonder hoofdstuk omdat het tussen 2 andere hoofdstukken in staat. En het staat natuurlijk in tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Dat is natuurlijk een open deur intrappen. Maar ik zeg dat omdat 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 gaan over de geestelijke gaven. Daar zijn die hoofdstukken om bekend. Kijk, als ik dat zo even neerzet, dan is dit 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 13 en 1 Korinthe 14... En dit heb ik volgens mij gekopieerd uit de Herziene Statenvertaling. Kunnen jullie het allemaal lezen? Nee, dat was ook niet de bedoeling, want ik wilde het in 1 dia zien te krijgen. Maar kijk, 1 Korinthe 12, dit kunnen jullie wel lezen, neem ik aan. Het gaat over de verscheidenheid van de geestelijke gaven. Is dan het kopje dat er in de Herziene Statenvertaling boven staat. En 1 Korinthe 14... gaat ook over de gaven. Hier staat de gaven van profetie en van talen. Nou, daartussen, oftewel centraal in tussen die geestelijke gaven, staat dus de liefde. En ja, wij weten, onze God is de beschikker en de plaatser van alle dingen, en zeker natuurlijk van zijn woord. En niets staat voor niets in de schrift, maar ook niet staat voor niets op die plek in de schrift. En dat is natuurlijk ook zo met 1 Korinthe 13. Daar staat dan weer boven de uitnemendheid van de liefde. En dat komt eigenlijk uit het laatste vers van 1 Korinthe 12. Daar schrijft Paulus over die dingen, de geestelijke gaven. Ik wil straks gewoon een aantal versen uit lezen ook. Maar dan zegt hij... Ik kan het wel lezen. Doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Kijk, en dan komt 1 Korinthe 13. Want nog uitnemender dan die geestelijke gaven, zegt Paulus tegen de Korintiërs, is de liefde. Nou, wat die liefde dan is en welke liefde dat is, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Maar ik wil dan eerst even gaan naar 1 Korinthe 12. En ik doe dat omdat, kijk, 1 Korinthe 13 heeft eigenlijk twee, wel meer, maar twee hele belangrijke kernpunten. Twee clues, zou je kunnen zeggen. Is dat Nederlands, clues? Ja. Twee essenties. En voor mij waren dat ooit eye-openers. Natuurlijk over van wat is nu precies die liefde? Is dat dat we elkaar lief zouden vinden of dat we liefde hebben voor de ander? Nou, het is een weg die nog uitnemender is. Maar wat ook in 1 Korinthe 13 naar voren wordt gebracht, is dat het gaat over die geestelijke gaven. En Paulus plaatst dat in het perspectief van de tijdelijkheid van die geestelijke gaven. Die zouden ophouden. En hij legt ook uit in 1 Korinthe 13 wanneer die zouden ophouden. Daar geeft ook dit hoofdstuk, 1 Korinthe 13, ook nog andere schriftplaatsen, geeft daar een antwoord op. En dat was voor mij ooit een eye-opener. En ik heb het zelden, ik heb er heel vaak 1 Korinthe 13 over gehoord en wat erover geschreven wordt, ik heb het zelden goed horen uitleggen. Want, dat komt wel, daar hebben we het nogal over. Want we gaan eerst naar 1 Korinthe 12, want ja, we gaan het ook over die geestelijke gaven hebben, want daar gaat 1 Korinthe 13 ook over en de tijdelijkheid van die geestelijke gaven. Hoe staat het? De profetie zou teniet gedaan worden, tongen zouden verstommen, kennis zij zou ophouden, maar wanneer dan? Speelt dat dan in onze tijd nog een rol? En zo ja, waarom? Of zo nee, waarom niet? Nou, dat antwoord vinden we in dit hoofdstuk. Maar dan moet het wel eerst over die geestelijke gaven hebben. En ik was van plan om gewoon bij 1 Korinthe 13 vers 1 te beginnen. Maar toen dacht ik van ja, ik wil het toch wel graag goed uiteenzetten. En ook in het verband waarin het staat. Dus ik ga echt eerst naar 1 Korinthe 12. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar wel een groot deel van het hoofdstuk. Dus daarom zeg ik al, ik weet niet of ik deze ochtend doorheen ga komen. Ik denk dat ik genoodzaakt ben de volgende zondag over 2 weken verder te gaan. Maar dat is helemaal niet erg. We hebben de tijd. Tenminste, zolang de Heer ons de tijd geeft, hebben we de tijd. Dus in 1 Korinthe 12 beschrijft Paulus, hier staat dan de verscheidenheid van de geestelijke gaven, maar hij beschrijft ook dat wij als ecclesia, als gemeente, of hoe je dat dan ook wil noemen, een lichaam zijn. En een lichaam is een eenheid, hè, zoals jullie lichaam, mijn lichaam een eenheid is, maar wel met allemaal verschillende kenmerken. Ogen, oren, neus, mond, armen, handen, vingers, nou, noem het maar op. En die hebben allemaal verschillende functies. Nou, zegt Paulus, zo is dat ook in het ene lichaam. Het is weliswaar één lichaam, maar met verschillende delen of leden en dus verschillende functies. 1 Korinthe 12, vers 1. En af en toe doe ik zo'n tekentje met haakjes en een paar puntjes ertussen. Dat betekent dat ik een stukje oversla. En ik nodig jullie van harte uit om dat thuis allemaal nog eens na te lezen. Om echt het hele hoofdstuk te lezen. Want het is een mooi hoofdstuk, maar ook bijzonder duidelijk. Om zijn simpelheid eigenlijk. Hoe simpel die de dingen hier in 1 Korinthe 12 uiteenzet. Wat dat lichaam is, met die verschillende leden en verschillende functies. Nou, nu wat dit is overigens weer een, dus niet eens in de Statenvertaling, maar de vertaling van geschriften. Nu wat betreft de geestelijke manifestaties, vooral dat zijn die geestelijke gaven. Nu wat betreft de geestelijke manifestaties, broeders, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Paulus legt uit wat dan die geestelijke gaven zijn. Er zijn toedelingen van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Dat wijst ook weer, hè? Het is verschillend, genadegaven, maar het is één en dezelfde geest die het geeft in dat ene lichaam. Er zijn toedelingen van bedieningen, het is dezelfde Heer. Er zijn toedelingen van inwerkingen, van krachten, maar het is dezelfde God die alles in allen inwerkt. Daarom zouden wij ook elkaar niet bekritiseren, hè, om van of onszelf maar bekritiseren. Van ik ben maar een. Nou, hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Nee, het is één en dezelfde God, het is dezelfde Heer, het is dezelfde Geest die alles in allen werkt. En de laat ik tot daar dan even op vooruit lopen op 1 Korinthe 13. Wij zijn allemaal geliefde schepselen van God. In welke positie je ook geplaatst bent. Maar de genadegaven, dat wat genade uitwerkt in ons, ja, dat is verschillend. Nou, dat is maar goed ook. Hè? Stel je voor dat we allemaal hetzelfde deden, dan werd het ook een saaie boel. Nee, de Heer geeft verscheidenheid, maar het is dezelfde geest, dezelfde Heer en dezelfde God die dat bewerkt. Aan een ieder wordt de manifestatie van de geest gegeven met het oog op wat nuttig is. Dus ieder heeft zijn of haar nut. Wat God uitwerkt in ons leven door genade, dat doet Hij met het oog op dat wat nuttig is. Met het oog op dat wat bruikbaar is. Namelijk voor hem, maar ook voor de ander. Want aan de een wordt door toedoen van de geest het woord van wijsheid gegeven. En aan de ander het woord van kennis. Overeenkomstig dezelfde geest. Het is dezelfde geest, maar verschillende werkingen. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Aan een andere genadegaven van gezondmaking door de ene geest. En aan een ander inwerking van machtige daden, aan een ander profetie, aan een ander het onderscheid maken van geesten. Overigens, dat zegt Johannes ook in een van zijn brieven, beproef de geesten of zij uit God zijn. En hier gaat het ook over het onderscheid maken van geesten, maar geest is dat wat onzienlijk is. En de Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Ik denk dat het daar hier ook over gaat, over onderscheid maken tussen de dingen van het woord. Of wat wel zijn woord is en wat niet. Het onderscheid maken van geesten. We zouden inderdaad die geesten beproeven. Of de dingen toetsen en het goede behouden. Dat zijn zo wat verschillende teksten die dat zeggen. Een ander het onderscheid maken van geesten. Een ander soorten van talen. En een ander vertaling van talen. Die dingen komen straks ook wel tegen. Daar zal ik straks nog wel wat meer over zeggen. Veel vertalingen hebben hier tongen. Maar een tong of een taal is hetzelfde. De taal spreek je met de tong. Dus het is hetzelfde woord. En al deze dingen werkt één en dezelfde geest. In die aan een ieder zijn eigen dingen toedeelt zoals hij dit besluit. Het volgende dat hoort er niet. Dus zal ik nog even uithalen voordat ik het op internet zet. Maar dat is dus een kopieerde plakkenfoutje uit vers 4, zie ik. Want net als het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het ene lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn, zo is ook de Christus. Het is... Ja, het voorbeeld van het lichaam wat Paulus hier aanhaalt is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Iedereen kan het begrijpen. En hij doet het ook heel rustig en heel, ja, vind ik, uitgebreid. Maar hij zegt, het lichaam is één, maar het heeft vele leden. En al die leden, verschillende leden, delen, lichaamsdelen. Leden en delen is overigens een anagram, hè? Dat zijn dezelfde letters. En alle leden van het ene lichaam, die vele zijn, dus hoewel het één lichaam is, het zijn vele leden, vele delen, maar toch is het één lichaam. Ze zijn één lichaam. En dan zegt hij, zo is ook de Christus. Dus Paulus zegt, en hier ligt al die verborgenheid van de Ecclesia verborgen, die Paulus in andere brieven veel verder en veel dieper uitwerkt, zoals de Efezebrief, waarin hij aangeeft dat Christus niet slechts één persoon is, niet slechts Christus Jezus, maar een collectief is van allen die bij hem horen. En hier noemt hij dat kortweg de Christus. Zo staat er ook echt, de Christus. In de meeste gangbare vertalingen niet. Maar hij zegt dus dat de Christus is één lichaam, maar met allemaal verschillende leden, allemaal verschillende delen. Zo ook de Christus. En het is wel mooi dat juist de Efezebrief en de Colossensebrief, die er onbekend staan om hoe Paulus daar deze waarheid openbaart en aan het licht brengt. Maar hij zegt het volgens mij nergens zo sterk en kort als hier. Juist in die Korinthebrief. Zo ook de Christus. Gaat hij verder in vers 14. Want ook het lichaam is niet één lid, maar velen. Dit is ook leuk. Ik heb het net over kinderlijk eenvoudig, maar ook dit begrijpt een kind. In het geval dat de voet zou zeggen, aangezien ik niet een hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij dan niet van het lichaam? En in het geval dat het oor zou zeggen, aangezien ik niet een oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij dan niet van het lichaam? Indien het gehele lichaam een oog zou zijn, waar zou het gehoor zijn? Indien het geheel gehoor zou zijn, waar zou de reuk zijn? Maar nu plaatsen God de leden, elk van hen in het bijzonder, in het lichaam, zoals hij het wil. Dus dat jij bent wie je bent, dat is omdat hij dat zo wil. Omdat hij dat gemaakt heeft en geplaatst. En omdat niet iedereen oog zou zijn, of iedereen oor, of iedereen, wat was het? Nou, noem het maar op, want je kan het rijtje natuurlijk uitbreiden. En dat doet hij ook, maar volgens mij, ja, dan sla ik een paar versen over. Maar hij gaat nog even verder. Nu, zegt hij dan in vers 27. Jullie zijn het lichaam van Christus. Wat hij zojuist zei, zo ook de Christus. Wij zijn de Christus. Wij behoren tot de Christus. Nu, jullie zijn het lichaam van Christus en leden van een deel. Die God ook plaatste in de uitgeroepen vergadering. En dat woord uitgeroepen vergadering is het Griekse woord ecclesia. In de meeste gangbare vertalingen vertaald met gemeente. Maar ecclesia betekent dat ek is uit en klees, ja, dat Engelse to call zal er nog van afgeleid zijn, maar dat betekent roepen. Het uitgeroepene, maar wel niet alleen maar uitgeroepen, maar ook bij elkaar gebracht en bij elkaar vergaderd. Dus vandaar uitgeroepen vergadering. Maar ik heb altijd de neiging om dat woord toch even uit te leggen. Liefst laat ik zelf het woord ecclesia staan, zodat je het uit kunt leggen. Die God ook plaatste in de ecclesia, in de uitgeroepen vergadering, ten eerste afgevaardigde. Dat is het Griekse woord apostolos. En dat betekent, ja, waar wij zeggen dat is apostel, maar dat is weer niet echt een Nederlands woord. Dat is gewoon overgenomen uit Grieks. Ten eerste afgevaardigden. Ten tweede profeten. Ten derde leraren. Vervolgens machten. Vervolgens genadegaven van gezondmaking. Ondersteuningen. Het besturen. Soorten van talen. Niet alle zijn afgevaardigden. Ook hier weer, hè? Niet alle zijn voeten, ogen, oren. Nee, niet alle zijn afgevaardigden. Niet alle zijn profeten. Niet alle zijn leraren. Niet alle hebben machten. Niet alle hebben genadegaven van gezondmaking. Niet alle spreken in talen. Niet allen interpreteren. Maar, zegt hij, wees hartstochtelijk toegewijd aan de grotere genadegaven. Hier zit natuurlijk, dit is niet alleen maar volgorde, het is ook nog, er zit ook nog een bepaalde rangorde in natuurlijk. Wees hartstochtelijk toegewijd aan de grotere genadegaven. En ik toon jullie nog een weg, overeenkomstig de overtreffendheid. Oftewel, zoals de Statenvertaling dat zegt, doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Nog uitnemender dan die gaven.
Nog veel verder omhoog
voert. Dat is MBG, denk ik. Ja. Nog veel verder omhoog voert. Maar het is natuurlijk allemaal net even anders, maar dit is hoe het er vrij letterlijk staat. Maar als je het allemaal naast elkaar legt, dan weet je wel waar het over gaat natuurlijk. Inderdaad, het is een weg die nog hoger voert. Ja. Het is een weg overeenkomstig overtreffendheid, of die nog uitnemender is. Uitnemend is natuurlijk een ander woord voor vrijwel synoniem. Of belangrijk in ieder geval. Ja. Ik toon jullie een weg die nog uitnemender is, of overeenkomstig de overtreffendheid. Nou, dat is 1 Korinthe 12. En hierna volgt 1 Korinthe 13 het hoofdstuk over de liefde. Nou, 1 Korinthe 14 ga ik nu niet lezen. Misschien dat ik daar nog wel wat dingen uit aanhaal. Maar in 1 Korinthe 14, dat is dan het huiswerk, mag ik dat zeggen? Dat is dan, ik zou dat hoofdstuk thuis dan eens nalezen. Laat ik het wat vriendelijker brengen. Maar in 1 Korinthe 14 zet Paulus die gave in het juiste perspectief. Daar zegt hij, bijvoorbeeld dat het spreken in talen veel geringer is dan de gave van profetie. Maar de gave van het spreken in talen, dat was juist de gave waar die Korintiërs zo hoog over opgaven. Dat moet ik dan meteen maar even uitleggen voor zover dat niet bekend is. Kijk, het spreken van talen, wat men ook wel noemt het spreken in tongen, is het spreken in een taal die je niet geleerd hebt. Als ik nu opeens in het Russisch zou gaan spreken, ja, dan heb ik dat niet geleerd. In het Engels zou ik me nog aardig kunnen redden, dus dat is dan geen wonder. Maar als ik opeens in het Russisch zou gaan praten, dan...
Chinees lijkt me nog
eens. Chinees, ja. Maar dat spreken in talen, dat was waar de Korintiërs zo hoog over opgaven. Kijk, we lezen natuurlijk, ik denk dat het bekendste gedeelte over spreken in tongen of spreken in talen is Handelingen 2. Waar op de Pinksterdag al die pelgrims bijeen verzameld waren in Jeruzalem. En dat de discipelen beginnen te spreken tot de mensen, dat ieder hen in hun eigen taal hoorde. Nou, dat is het wonder van de gave of het wonder van het spreken in talen. Dus de discipelen die spraken in talen die ze niet geleerd hadden. En voor mij staat dus iets als zij hoorden hen de grote daden van God verkondigen in hun eigen taal. Handelingen 2 vers 11 is dat mening. Nou, dat is spreken in talen, zou je kunnen zeggen. Het spreken van de grote daden van God in talen die je niet geleerd hebt. Nou, dan gaan we naar 1 Korinthe 13. Dat doe ik dan even wat... vanuit de interlineair gewoon. Kijk, en 1 Korinthe 13 gaat over de liefde. Dat is ook een open deur. Maar het gaat ook over de ontwikkeling van het lichaam van Christus. Want daar gaan deze hoofdstukken over. Over... Nou ja, dat hebben we net gelezen. 1 Korinthe 12 gaat over het lichaam. Hè? De oren, de neus, de mond enzovoort. Het gaat over het lichaam van Christus. En het werk wat God in dat lichaam van Christus doet. En ik heb een... Wat ook in 1 Korinthe 13 naar voren wordt gebracht, is dat lichaam zich ontwikkelt zoals dat normaal is bij hoe een lichaam zich ontwikkelt. Hè, het is jammer dat Fem naar boven is. Jullie zijn allemaal volwassenen. Maar daar zat net een meisje van 9. Ja, dat zie je. Dat het, je zou het ook 8 of 10 kunnen schatten. Maar je weet in ieder geval, dat is nog geen volwassene. Nou, Jensie gaat al een beetje meer richting puberteit. En over 3 jaar zit daar gewoon een... wat is het? Ja, een kerel. Dan wordt het echt een kerel. Maar toch is het dan niet echt een kerel. Nee. Ik hoop niet dat hij dit... Maar dat zit er dan aan te komen. En we weten allemaal dat het proces is wat een lichaam ondergaat. En 1 Korinthe 13... Maar, en 1 Korinthe 12 geeft daar de aanloop naartoe. Beschrijft de ontwikkeling van het lichaam van Christus. Dat wordt in deze hoofdstukken beschreven. En hoe het lichaam van Christus ontwikkeld wordt, zich ontwikkelt van kind, wordt daar echt genoemd, de kinderlijke fase. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, handelde ik als een kind, zoiets staat er in 1 Korinthe 13. Degene die het hoofdstuk kennen, die denken van, oh ja, klopt. Maar van kind tot volwassen man, tot volwassene. En met de vertaling, in 1 Korinthe 13 wordt het woord volmaakt genoemd. Dus de vertaling is ons daar niet helemaal behulpzaam in. Maar daar gaat 1 Korinthe 13 ook over. Niet alleen over de liefde, maar ook hoe de Ecclesia zich zou... zou ontwikkeld worden van kind tot volwassene. En die geestelijke gaven, dat wordt daar ook gezegd, die horen bij deze tijd. Bij de kinderlijke fase. Dat spreken als een kind in 1 Korinthe 13, dat gaat over het spreken in tongen, het uitspreken van profetieën, de gaven van kennis, dat is allemaal spreken als een kind. Het zijn allemaal maar flarden van Gods woord. Fragmentarisch. Degene die Statenvertaling hebben, ten dele. Het is allemaal ten dele. Stukje hier, stukje daar, stukje zus, stukje zo. Maar niet volmaakt. Niet compleet. En het is de net als dat het normaal is dat een kind is en opgroeit. Zo is deze fase van de Ecclesia ook een fase die God zo bepaald heeft. Wij moeten allemaal door die fase als kind. En dat is goed. En zolang je kind bent, is het normaal dat je spreekt als een kind en overlegt als een kind. Maar op een gegeven moment heb je die dingen van het kind, van het kindschap afgelegd. En ben je volwassener geworden. En daar gaat het ook over in 1 Korinthe 13. En ik meen dat dat maar zelden zo gezien en zo gelezen wordt. Dus nogmaals, het is normaal om een kind te zijn en te overleggen als een kind, maar wanneer je een volwassene bent, heb je dat kindschap afgelegd. En waar dat volwassenen over gaat, ik loop wel op de muziek vooruit, maar dat ga ik allemaal nog wel laten zien. Is het niet nu, dan is het wel de volgende keer. Maar 1 Korinthe 13 gaat over God die zijn woord gaf aan de Ecclesia en de Ecclesia daarmee toerust. Ik bedoel, waar zouden we anders mee toegerust worden dan met zijn woord? Maar in het begin, kijk, wij hebben nu deze bibliotheek, deze 70 boeken. En dat is Gods woord, compleet en volmaakt. Maar in die tijd had men dit deel en misschien een stukje van dit of van dat. Maar niet compleet. Puzzelstukjes, ja. En de puzzel was nog niet compleet. En wat God gaf in die tijd, waren gaven om die Ecclesia wel toe te rusten en toe te breiden. Want al die gaven, of het nou spreken in taal is, of profetie, of de gaven van kennis, het zijn allemaal gaven die te maken hebben met God die een stukje van zijn woord bekend maakt. Ja, als iemand een profetie uitsprak, profetie is of voorzeggen, want dat betekent profetie, of het is spreken namens God, ja, dus het gaat over het woord van God. Het spreken in talen is het spreken van God, ja, in een andere taal, maar het is het spreken van het woord van God. Delen van kennis is, dat heeft daar ook weer mee te maken. Het gaat allemaal over het woord van God, maar toen dat woord van God compleet was, volmaakt, of de volwassen, volwassen betekent ook volgroeid, hè, volwassen. Toen waren die gaven als vanzelfsprekend niet meer nodig. Toen ik een man of volwassene werd, toen heb ik datgene afgelegd wat van die kinderlijke fase was. Daar gaat 1 Korinthe 13 over. En daar moeten we dan nu wel echt naartoe gaan natuurlijk. In het geval dat ik zou spreken in de talen van de mensen en van de boodschappers, van de engelen, het Griekse woord agalon, dat is ons woord engel, wat dus ook eigenlijk geen Nederlands is, maar dat betekent gewoon een boodschapper. In het geval dat ik zou spreken in de talen van mensen en van de boodschappers en ik heb de liefde niet, dan ben ik een weergalmende koperen gong geworden of een schelklinkende cymbaal. Eerst moeten we het hebben over die liefde natuurlijk. Hè? Want zijn in het Grieks, het Grieks waarin de Bijbel is opgetekend, het Nieuwe Testament, zijn een aantal woorden voor liefde. Ik heb het idee dat ik dat eerder heb gezegd, maar ik heb de laatste tijd zoveel persoonlijke gesprekken over dit onderwerp gehad met mensen, dat ik niet weet of het on the record of off the record was. Maar dat maakt niet uit. In het Grieks heb je drie woorden voor liefde. Misschien wel meer, maar ik ken er drie. En dat is eros, philo of filio en agape. Eros, laat ik beginnen met filio. Philo of philo, ik ken er nog van Philadelphia. Philo, dat is dat de eigenschappen in een ander die je aanspreken. Ik heb het daar met kinderen ook over gehad. Ja, dit is kinderlijk eenvoudig. Als ik tegen Jens zeg van ja, waarom vind jij je vriend Elmer een toffe gozer? Nou, dan is het ja, omdat hij houdt ook van Fortnite. En ik zeg nou, wie vind je nog meer aardig? Nou, dan noemt hij een rijtje namen, want die houden allemaal van voetbal. Dus dat zijn eigenschappen in die ander die hem aanspreken. En nou, als ik dat een fan vraag, dan kent ze kinderen die ook houden van knutselen en die ook behulpzaam zijn. En nou, noem het allemaal maar op. Maar dat zijn dan eigenschappen in die ander die je aanspreken. Dat is filo of filio.
Dat is van soort zoeksoort,
zeg. Ja, daar komt het wel op neer. Ja.
Ja,
als je bijvoorbeeld houdt van postzegels verzamelen, dan ga je andere mensen opzoeken die ook postzegels verzamelen. Want eerst denk je dat je een afwijking hebt, maar als je er vervolgens nog een paar vindt, dan denk je van, oh, het is wel normaal dat ik heb. Dat is ook een reden volgens mij dat mensen dat doen, maar eros, dat zijn meer uiterlijke kenmerken die ons aanspreken in de anderen. Waarom val je op iemand? Dat kan in een discotheek zijn of, daar komen jullie natuurlijk niet, maar misschien ooit geweest. Maar dat kan in een discotheek zijn waar de muziek zo hard staat dat je niet met de ander kan praten, maar dat je toch denkt van, hey, die ziet er goed uit. Dat kan natuurlijk ook op andere gelegenheden, maar ik noem maar een voorbeeld. Maar dat is eros. Uiterlijke kenmerken die je in de anderen aanspreken. En daar is natuurlijk ook het woord erotiek van afgeleid. Dus ook seksuele aantrekkingskracht heeft daarmee te maken. Maar zowel filio als eros zijn natuurlijk zaken die kunnen ophouden. Ik bedoel, iemand... sowieso worden we allemaal een dagje ouder en wellicht wat minder sexy. Maar ook, hè, iemand, ja, je kan je iets overkomen waardoor die uiterlijke kenmerken ook veranderen of weet, nou, noem het allemaal maar op. Maar en dat is met filio's dat ook zo. Het karakter van iemand kan veranderen. De dingen die je aanspreekt, of je verandert zelf, waardoor die dingen die je eerst zo aanspraak in die andere je wellicht veel minder aanspreken. Nou, laten we er geen psychologie van maken, maar daar zal door andere vaste uren over te praten zijn, maar door mij niet. Maar het woord dat hier gebruikt is het Griekse woord agape. En agape, dat is de liefde van God. En de liefde van God, die heeft niets te maken met die uiterlijke kenmerken, ook niets te maken met of jij een, ook niks te maken met die innerlijke kenmerken. Maar die liefde Gods is de liefde van God die houdt van zijn schepselen omdat je zijn schepsel bent. En of je dan een vinger, een oog, een mond of een hand bent, of wat dan ook, dat doet er niet toe. Hij houdt van je omdat hij je gemaakt heeft. Dat is de liefde van God, dat is onvoorwaardelijke liefde. En die liefde is dus ook constant. Kijk, filio en eros, dat kan nogal schommelen. Heeft ook met hormonen te maken en zo natuurlijk. Maar dat kan veranderen, dat kan schommelen. Maar die liefde van God is constant en onvoorwaardelijk. Er zit er geen voorwaarde aan. Dat betekent dus ook dat als ik dingen niet goed doe, dat niks verandert aan die liefde van God. Die wordt daar niet minder door. En als ik dingen goed doe, dan verandert dat ook niks aan de liefde van God. Die blijft constant. Die houdt van mij en houdt van jou, houdt van u, omdat hij je gemaakt heeft. Zoals ik van mijn kinderen Ook al vreten ze allerlei dingen uit waar ik me ook wel eens aan kan irriteren, waar ik moe van word enzovoort. Maar ja, het is wel mijn kind. Het zijn mijn kinderen, dus ik hou van ze. Nou, daar is het een beetje mee te vergelijken. Maar ja, we weten ook in onze wereld dat ook zelfs die dingen nog wel aan verandering onderhevig zijn. Maar Gods liefde is dat niet, die is niet aan verandering onderhevig. Nou, daar gaat het hier over. In het geval dat ik zou spreken in de talen van de mensen en van de engelen. Talen van engelen, ik denk, maar daar mag je anders over denken. Ik denk dat een claim was die zich onder de Corinthiërs voordeed. Ik denk namelijk dat het spreken van talen en tongen, of het spreken in tongen, dat zoals ik al zei, het spreken is in een vreemde taal die men niet geleerd heeft. Maar ik heb het idee, als ik deze hoofdstukken lees, die Corinthiërs gaven hoog op over die gaven. Maar dat zij zeiden dat zij ook in de talen van engelen spraken. Dus die geef ik mee voor wat het waard is. In het geval dat ik zou spreken in talen van mensen en van engelen, van boodschappers, en ik heb de liefde niet, dan ben ik een weergalmende kopergong geworden of een schelklinkende cymbaal, oftewel een valse noot. Een valse toon, een valse noot. Maar dan stelt dat allemaal niets voor. Als ik de liefde van God niet heb, niet ken, dan is het niets. En Paulus vergelijkt hier de kracht, de geest die die Corinthiërs, of de leden van de Ecclesia, die kracht, die geest die hen aanzette tot het spreken in talen, die vergelijkt hij eigenlijk met de kracht die muziekinstrumenten aandrijft tot het spreken van tonen of maken van muziek. En spreken in talen zonder de liefde is een valse noot. En God bouwde dus in zijn liefde bouwde God die Ecclesia. Maar de Corinthiërs, daar gaan deze hoofdstukken ook over, de Corinthiërs gebruikten die gaven op een verkeerde manier. Niet tot opbouw van de ander, maar tot het stichten van, nou ja, dat is ook nog maar de vraag. In ieder geval het opblazen van zichzelf. Van kijk mij nou eens in tongen spreken bijvoorbeeld. Of ik spreek toch maar in tongen. Ik spreek toch maar in talen. Maar hoe kun je prat gaan op iets wat je maar van hem ontvangen hebt uit genade? Dat is wat Paulus in deze hoofdstukken naar voren brengt. En ook, doe je dat zonder dat je de liefde hebt? Nou, dan stelt het helemaal niets voor. Al zou ik profetische gaven hebben en alle geheimen, alle geheimenissen, alle verborgenheden weten, alle kennis hebben, al het geloof, zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen, ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Nou, dit is nogal een imponerende beschrijving wat hij hier naar voren brengt. En zeker uit de mond van Paulus. Kijk, profetische gaven, dat zei ik al, dat gaat over voorzeggen, profetie, pro is voor en profetie is dus voorzeggen, maar ook het spreken namens God. En als ik alle geheimenissen zou weten, alle verborgenheden, alle geheimen. En Paulus was degene aan wie die geheimen, aan wie die verborgenheden bekend waren gemaakt. Dus hij wist waarover hij het had. Als ik alle kennis zou hebben en al het geloof, elke keer dat woordje al, hè. Al het geloof zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen en ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Overigens gaat het in de evangelie ook over, al doe je maar het geloof als een mosterdzaadje, dan zouden jullie tot deze berg zeggen, wordt in de zee geworpen. Daar zit natuurlijk ook nog een typologische betekenis achter, hè, want een berg is een koninkrijk en dat koninkrijk zou inderdaad in de zee terechtkomen, namelijk onder de Volkerenzee. Maar al had ik al het geloof zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen, ik heb de liefde niet, dan ben ik niets. Die geheimenissen die kennen we van Paulus. Kennis, dat zijn eigenlijk de gaven van kennis. Zijn directe openbaringen van God waarin God iets bekend maakt. Komen we ook wel in de schrift tegen. Onder andere bij bepaalde profeten. Dat God zei, ga daar naartoe en daar vind je die en die. En, nou, dat zijn vergelijkbare dingen. Al het geloof, maar zonder de liefde van God, is het niet, zegt Paulus. In het geval dat ik al mijn bezittingen, als een hapje staat hier, als een hapje zou weggeven, en in het geval dat ik mijn lichaam zou overleveren, opdat ik zou roemen en ik heb de liefde niet, dan zal ik in niets gebaat worden. Hoe staat dat in de Statenvertaling? Al waren dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Hoe staat het in de MBG, Leni?
Al
waren
net dat ik al wat ik heb tot spijs
uitdeelde.
Ah,
ja.
Al waren dat ik mijn lichaam had om tot
ja, dus in ieder geval dat je je bezittingen weggeeft.
Ja, daar staat een hap.
Ja, een hapje. Nou, ja. Nou ja, ik ga niet... Een hapje heeft ook met eten te maken.
Levensonderhoud.
Levensonderhoud, ja. Maar in ieder geval, in die voorgaande verse ging het over het hebben van alle gaven. En hier gaat het over, hoe noem je dat? Liefdadigheid of opofferingsgezindheid. In het geval dat ik al mijn bezittingen als een hapje zou weggeven, of als voedsel, of als mijn bezittingen zou weggeven, in het geval dat ik mijn lichaam zou overleveren, dat ik zou roemen. Een grotere opofferingsgezindheid kan je niet voorstellen. En ik heb de liefde niet, dan zal ik in niets gebaat worden. Het is natuurlijk uitzonderlijk wat hier genoemd wordt. Maar Paulus zegt, ja, dat bewijst nog steeds... Dat bewijst nog steeds niets. Kijk, mensen kunnen natuurlijk andere motieven hebben om deze dingen te doen dan de liefde van God. Hè? En dat, kijk, je kan uit allerlei... eigen belang of commercieel belang kun je dingen weggeven. Ik ken daar heel wat voorbeelden van, hoor, maar daar hoeven we het niet over te hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een... ik heb bijvoorbeeld wel eens, als het gaat over je eigen lichaam overleveren. Ik heb wel eens een Jehovah's getuige gesproken, daar werkte ik mee. Toen ging het over die bloedtransfusies, wat bij hen een no-go is. Dat is... Dat is verboden. En ik zei van ja, maar stel je nou voor dat jij in het ziekenhuis komt. En je staat op het punt om te sterven. Maar je kan gered worden met een paar liter bloed. Zou je dat dan echt niet doen? Hij zei nee, dat zou ik niet doen. Want als ik dat niet doe, dan heb ik misschien het paradijs verdiend, zei hij. Dat ben ik nooit meer vergeten. En het is echt al heel lang geleden. Maar... Ja, is dan je motief de liefde van God? Nee, dan is je motief eigenbelang. Want hij wilde graag het paradijs verdienen, want hij dacht dat te kunnen verdienen, blijkbaar. Dus dat is zo'n voorbeeld van eigenbelang. En daarmee je lichaam overleveren om te sterven. Nou ja, kijk, als het gaat om... Om wat in de wereld gezien wordt als goed, hè, als goede daden. Daar zou ik echt heel wat voorbeelden van kunnen noemen. Bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven van bedrijven of artiesten die zeg maar goede dingen doen. Maar dat doen ze echt uit meestal toch wel, in ieder geval gedeeltelijk uit commercieel belang. Want het verkoopt ook gewoon goed. En het is, hoe noem je dat? Het kweekt goodwill en allerlei termen zijn daarvoor.
Meestal gaat het om het geld.
Meestal gaat het om het geld, ja. Al die dingen, uitzonderlijk gedrag, maar als je de liefde niet hebt, zegt Paulus, dan zal ik in niets gebaat worden. Ik denk dat het tijd is om even koffie te gaan drinken, want in het volgende vers gaan we verder met de liefde is...